Geweldig. Dank jullie wel. Wat een voorrecht en een voorbeeld met jullie. Super. Terwijl zij een plekje zoeken, gaan wij ons voorbereiden op de preek. Ik ben afgelopen dinsdag teruggekomen uit Afrika zonder stem. Lekker rustig voor mijn vrouw, maar het was even spannend of het zou lukken. En u hoort wel aan mijn stem dat hij nog niet zijn normale volume heeft. Dus ik heb hier wat hoestsnoepjes liggen en nou, we gaan zien hoe ver we komen. Maar ik was in Afrika voor een kleine werkconferentie met een aantal mensen vanuit onze organisatie. En ik was enorm getroffen door het feit dat het was een werkconferentie, een kleine groep mensen. Maar meer dan de helft van hen was rond de 30 of jonger. En dat is precies ja, een verlangen wat ik al langere tijd heb. Dat een jonge generatie op zal staan en zijn verantwoordelijkheid zal gaan nemen. En we hadden een geweldige tijd in Zuid-Afrika. En nou, daarna ging ieder terug naar huis. En een van hen was Jonathan. Jonathan is 30. Hij komt uit Madagaskar. En hij is getrouwd. Ze hebben één klein dochtertje. En hij heeft zijn vrouw leren kennen tijdens het kinderwerk wat zij deden. Kinderevangelisatiewerk in Madagaskar. En hij heeft een best goede baan als manager bij een bank in de plaats waar hij woont. Hij verdient €235 per maand, omgerekend. En ze hebben ook nog 3 adoptiekinderen in huis genomen. En huis betekent een huis met 1 woonkamer en 1 slaapkamer. En de kinderen slapen in de slaapkamer, alle 4. En hij en zijn vrouw in de woonkamer. En dan hebben zij het nog redelijk goed. Omdat hij dus een goede baan heeft. En hij kwam terug van die conferentie. En hij appte gelijk de volgende dag. Hij zegt, moeten jullie horen wat me nu overkomt? We hadden allerlei plannen gemaakt in Afrika. Hoe we meer strategisch kinderen kunnen gaan bereiken. Met onderwijs en opvoeding en discipelschapstraining. Hij zegt, ik kom thuis. Ik krijg een telefoontje van een groot Amerikaans bedrijf. Of ik voor hun wil komen werken in een andere plaats in Madagaskar, ver van waar hij nu woont. Hij zegt, ik kan 3 keer zoveel verdienen en dan krijg ik een auto van de zaak. Moet je voorstellen, in die situatie. Klein huisje, 4 kinderen om voor te zorgen. Volop in het kinderwerk betrokken in zijn regio. Net zo'n conferentie gehad. En dan komt zo'n aanbod. Alsof de boze ermee speelt. En dat doet hij natuurlijk ook. En natuurlijk is iedereen gaan reageren op nou ja, wat hij appte in die groepsapp. En de dag daarna stuurde hij een app. Hij zegt, ik heb er met mijn vrouw over gesproken. We hebben samen voor gebeden. We hebben gesproken met onze huwelijkscoach. Ze hadden iemand vanuit de gemeente die hen coachte, had gecoacht naar hun huwelijk toe. Hij zegt, en we besloten om het niet te doen. Want God heeft ons geroepen om op deze plaats te werken voor kinderen. En dan zal God wel voorzien in de financiën die we nodig hebben om 4 kinderen op te voeden. Ook in Madagaskar. En dan verheugt dat mijn hart, dan word ik zo ontzettend blij. Omdat ik zie dat ook een volgende generatie de keuze maakt om God te volgen boven allerlei aanlokkelijke aanbiedingen vanuit de wereld. En laten we ons niet vergissen, hè? Het is een hele moeilijke situatie op Madagaskar. Het 4 na armste land ter wereld. Op dit moment ook een soort van opstand die daar gaande is. Het leger heeft de macht gegrepen. Bijzonder moeilijk. En dan zo'n jonge vent, die kiest samen met zijn vrouw om te zeggen, ja, maar wat er ook gebeurt, God heeft ons hiervoor geroepen. En dit gaan we doen. En dan voel ik me bevoorrecht om als langzaam ouder wordende kerel met dit soort jonge mensen te mogen werken en hun voorbeeld te zien. Dus ik heb daarvan genoten. Ik dacht, ik ga dat toch even vertellen. Ook in het kader van waar ik vanochtend met u over na wil denken. Toen ik de bevestigingsbrief kreeg voor vanochtend, stond er ook zo keurig netjes bij beschreven waar jullie als gemeente mee bezig zijn. En met de generaties en is mij niet vreemd natuurlijk. Ik ben daar vanaf het begin van bij, heb ik daarbij betrokken mogen zijn. Dus als u de klachten over heeft, mag u die ook bij mij neerleggen. Maar ik vind het geweldig om te zien wat er gebeurt. God is bezig ook een jonge generatie op te wekken, klaar te maken. En zijn werk te doen door hen heen. En dat moet ons niet vreemd overkomen. Staan dan die tienermeiden, volgende keer hopelijk de jongens ook erbij, die daar dan staan, dan denk ik, ja, wauw, wat een mooi voorbeeld. En dan moeten wij maar even over onze drempelvrees heen stappen dat ze misschien wel Engels zingen. Nou, dat is nog niet zo erg. Als je Madagaskar bent, zingen ze Malagasy. Daar kun je helemaal niks van verstaan. Dan valt Engels nog wel mee. Maar prachtig dat zij ons dan voorgaan. Ik kan ervan genieten. Nou, als u uw Bijbel bij u heeft, ik wil met u een paar versen lezen uit Psalm 78 en uit Joël 2. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. Psalm 78, daar staat boven de liefde van God voor zijn ondankbaar volk. En dan begint het, mijn volk, neem mijn onderricht ter oren, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons hebben verteld. We zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël, die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat zij hun hoop op God zouden stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En niet worden als hun vaderen, een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God. En van wie de geest niet trouw was aan God. En dan uit Joël 2, de versen 28 en 29. En daar lezen we, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. En ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. In Psalm 78 is het eigenlijk een soort van terugblik. Een kijken naar, weet je, God heeft het volk Israël opdrachten gegeven om te zorgen dat de inzettingen van God van generatie op generatie voort zouden gaan. Dat ze het niet zouden vergeten, ze moesten het inprenten, leren we in Deuteronomium. En door de eeuwen heen is daar een hele hoop van, ja, versloft zou je kunnen zeggen. Het is een beetje verdwenen onder het zand. Ze zijn heel veel in de woestijn geweest natuurlijk. Een beetje onder het zand verdwenen. En dan lezen we in vers 2. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien. Die al oude verborgenheden, in een andere vertaling staat, die moeten we weer naar boven halen. De daden van God, de inzettingen van God, hoe hij het heeft gewild en hoe hij het in het verleden deed. We moeten dat weer van het stof ontdoen. Niet verbergen voor hun kinderen, vers 4, maar aan de volgende generatie erover vertellen. Misschien moet je wel zeggen, back to basics. We leven in een tijd waarin we ook in onze kerken proberen van alles en nog wat overeind te trekken om maar mensen vast te houden of mensen over de drempel binnen te krijgen. Maar misschien moeten we wel gewoon zeggen, weet je, we moeten terug naar de aloude verborgenheden, de aloude inzettingen van God. Want waarom had hij dat gedaan? Vers 5 en 6. Hij had die inzettingen gegeven, opdat ook de volgende generatie ze zou kennen. Van generatie op generatie. En God had dat niet bedacht om het moeilijk te maken, maar God had dat bedacht om ons voorspoedig te maken. Om ons te laten zien wat het betekent met hem te leven en daar de zegeningen van te plukken. Mooi hè, dat we dat oude lied zongen vanochtend. Tel uw zegeningen, één voor één. Dat moeten ouderen dan even los van al die Engelse liederen. Hè? Die ouderen moeten daar dan toch blij mee zijn. Wij zongen vroeger zelfs tel ze per dozijn. En je zult verwonderd staan hoeveel er zijn. Maar dat was Gods doelstelling. Van generatie op generatie die principes van hem doorgeven. En we weten allemaal hoe het volk Israël daarmee omging. En eigenlijk moeten we zeggen, we weten ook allemaal hoe wij ermee omgaan. In ieder geval in onze maatschappij. En dan Joël 2. Joël 2 komt niet uit de lucht vallen. De belofte in Joël 2 is eigenlijk een soort repeterende breuk. Iedere keer weer, we weten het wel. Het volk Israël had God ontmoet. God had iets van zichzelf laten zien en het volk knielde voor hem. En in de loop der jaren daarna ging het weer helemaal mis en raakten ze weer alles kwijt. En dan kwam God, liet een straf toe, een volk toe, een mislukte oogst toe of wat dan ook. En dan riep het volk weer tot hem en dan liet God zich weer verbidden. En iedere keer ging dat zo heen en weer. En dan kwam daar eigenlijk steeds opnieuw een soort dag des Heren. En dat zien we hier ook een beetje. De belofte van de geest, het gaat ook in Joël, ging helemaal fout. En dan uiteindelijk staat er in vers 28, daarna zal het geschieden. Als we terugkeren tot God, als we ons verootmoedigen voor hem, als het volk Israël dat deed, daarna zal het geschieden. Daarna zal het geschieden. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar wat zie je, wat denkt u als u kijkt naar de toekomst van de kerk? De kerk in Nederland, misschien wel versus de kerk wereldwijd. Een van de deelnemers aan de conferentie afgelopen week was een voorganger uit een Pinkstergemeente in Brazilië. Nou, Brazilië is het land waar de kerk ongeveer het hardste groeit ter wereld. Voor hun zijn diensten met, of gemeenten met 50.000 mensen niet ongewoon. Moet je voorstellen. Hoe jullie groeien. Prachtig om dat te zien, daar geniet ik van. Maar 50.000 mensen, die kun je volgens mij nergens kwijt in de omgeving. Zou wel mooi zijn, gewoon in een weiland, weet je. Neem allemaal je eigen stoel mee en huppatee. Maar hij zegt, de toekomst van de kerk is fantastisch. We veroveren grond, we veroveren land. En Brazilië gaat een christelijke natie worden. Hoe is dat in ons land? Christelijke natie? Hoe gaat de kerk eruit zien? Als we kijken naar alle ontwikkelingen die gaande zijn. En tegelijkertijd denk ik, oké, hier stonden vanochtend jonge mensen. Ik vertelde over Jonathan, 30 jaar. God laat zijn kerk niet los. Ook al is het donker. Maar daarna zal het geschieden, in Joël, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. God manifesteert zichzelf op een moment dat een volk, dat mensen zich bekeren. Voor God is dat één op één verbonden. Bekering, berouw, een beroep doen op het offer van de Heer Jezus. En dan komt Hij met zijn geest. En het mooie is dan om te zien dat Gods geest is voor iedereen. Er wordt geen generatie uitgesloten. En dat is natuurlijk wel eens een beetje lastig om daarmee om te gaan. Maar laten we heel duidelijk zijn. De Heilige Geest is niet beperkt tot leiders, tot profeten, tot volwassenen of tot oudsten in de gemeente. Jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, allemaal inbegrepen. Als we het hebben over echte inclusiviteit in onze maatschappij, nou, dit is pas inclusief. Gods geest voor iedereen. Niemand is te jong, niemand is te oud om gebruikt te worden door God. Nou, dat niemand te oud is, dat is vaak al een lastige, want ja, als je toch een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan mag je toch wel met geestelijk pensioen. Misschien heb ik het eens een keer verteld. Mijn vader is 88. En toen hij 85 was, toen zei hij, nou, nu ga ik toch maar eens stoppen met het bezoeken van die ouwetjes. Hij was zelf de oudste van allemaal. Maar hij was een van de weinigen die nog gewoon kon autorijden enzovoorts. En ik had wel eens bij hem op aangedrongen. Ik zei, joh, moet je niet een beetje je energie minderen? Hij zei, joh, ik ga door zolang ik lucht heb. En nu is hij 88, gaat hij nog elke woensdag naar het gemeentecentrum om allerlei klusjes te doen. Hij schildert nog. En laat hem maar schuiven. Voor de vakantie nog een nieuwe auto gekocht. De oudere generatie. God gebruikt ze nog steeds. En dan de jongere generatie. Ja, dat vinden wij ook wel eens een beetje lastig. Kan het nou echt zijn dat een kind van 10 woorden van God zou kunnen spreken? Hoe zit dat dan? Moeten we niet wachten tot ze een bepaalde leeftijd van onderscheid hebben gekregen? Nou, ik zeg niet dat we er niet wijs mee om moeten gaan. Overigens, voor iedere profetie, voor ieder woord van wijsheid geldt, toets het. Maar wat zou het prachtig zijn als er op een zondagochtend na de dienst zo'n tiener naar je toe komt. En die zegt, ik denk, en je kunt je voorstellen hoe dat dan gaat. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet zeggen. Maar ik denk dat ik toch iets moet zeggen van wat God mij heeft gezegd voor u. Wow, als dat gaat leven, als dat gaat gebeuren. Dat is niet iets wat ik verzin, dat staat hier. Hoe zouden we daar dan mee omgaan? Maar Gods geest is voor iedereen. En Paulus had daar al mee te maken toen hij het had over Timotheus. Nou, we brengen Timotheus vaak naar voren alsof hij een tiener was. Nou, dat was hij niet. Hij was waarschijnlijk in zijn dertiger jaren, maar voor die tijd ook een jonge vent. Zeker nog niet op de leeftijd gekomen dat hij verantwoordelijkheid kon dragen in de gemeente en oudste kon zijn enzovoort. En wat zegt Paulus tegen hem? Je bent een voorbeeld voor de gelovigen. Je bent een voorbeeld voor de gelovigen. En ik dacht vanochtend toen ik de zangleidster, ik ben haar naam even kwijt, met de microfoon de zaal in zag gaan en jullie gewoon een beetje aan het teasen was als het ware. Kom op, hebben jullie niks om God dankbaar voor te zijn? Dat ik dacht, wat een voorbeeld. Wat een prachtig voorbeeld. Gewoon, zo moeilijk is het helemaal niet. Broeders, zusters, wat hebben wij om God dankbaar voor te zijn? En zo'n tiener, die port ons een beetje op. Super. We hebben het nodig. Dus voor jonge mensen, God wil jou nu al gebruiken. Het is niet dat je moet wachten tot je 30, 40, 50 bent. God wil je nu gebruiken. En hij wil nu tot jou spreken. En hij wil jou nu gebruiken voor de gemeente. Wat geweldig. En dan heb ik het niet over dat die jonge mensen misschien op een EO jongere dag of een andere manifestatie met elkaar mogen komen. En dat het fijn is om als jonge mensen bij elkaar te zijn. Nee, ik heb het gewoon over Gods lichaam en ook de plaatselijke gemeente. Dan zouden we bijna denken dat we daarvoor alles opzij moeten schuiven. Nou, niet alles, maar wel veel, denk ik. Maar er is ook een andere kant. Weet je, het gaat over jonge mensen en profiteren en visioenen. Maar die ouderen dan? Die oudere mensen. Was heel grappig, was in Zuid-Afrika. Dus, en we hadden daar een op een gegeven moment tijdens het avondeten zat ik als zestiger met allemaal jonge mensen om me heen aan tafel. En we hadden een uitgebreid gesprek over allerlei dingen in het leven, vaak gekoppeld natuurlijk aan ons geestelijk leven met God. En gingen weg en er komt er eentje, midden 20, die komt naar me toe, die zegt: wat was het heerlijk om gewoon zo'n stuk levenswijsheid te horen van hoe jij ook geworsteld hebt met God en hoe God zijn weg met je is gegaan. En dat is denk ik ook de rol van ouderen. God wil onze ervaring en onze dromen en ons gebed gebruiken, ook voor de jongere generatie. Want het moet eigenlijk samen gaan. Het werk van God in het verleden door zijn kinderen heen. En de dromen en de visioenen van degene die nog volop aan het groeien en aan het ontwikkelen zijn. Gods gemeente, Gods lichaam is niet een stilstaand standbeeld. Het is een organisme wat volop in beweging is. En waar God zelf direct bij betrokken wil zijn. Door de ouderen en alles wat zij hebben meegemaakt. En laten we duidelijk zijn, niet alleen de mooie verhalen. Ook het verdriet, ook de moeite, ook de pijn, ook de nederlagen. Want dat is ook het leven met God. Gekoppeld aan de dromen van jonge mensen. Dromen die door God geïnspireerd kunnen zijn. En je zou bijna kunnen zeggen, weet je, die oude ervaringen, zoals Psalm 78 zegt, de aloude verborgenheden, en die vele ouderen hebben doorleefd, dat zou als het ware het fundament mogen zijn voor de plaatselijke gemeente. En dan de dromen en de visioenen van de jongere generatie, de richting waar we naartoe gaan. Omdat God spreekt daardoor. Henry Blackaby, een bekende Canadese bijbelleraar, heeft ooit gezegd: the world has a vision, but God's children have revelation. De wereld heeft een visie, maar Gods kinderen hebben openbaring. Wij weten waar het naartoe gaat. Want we hebben een levende relatie met God en God spreekt door die levende relatie. Het moet ons niet vreemd overkomen wat er gebeurt. We moeten niet in zak en as zitten. God gaat zijn weg. En zijn belofte is vanuit Joël 2, ik ga mijn geest uitstorten. En ik ga die jonge mensen gebruiken samen met die oudere generatie om mijn gemeente vooruit te helpen. Ouderen dromen, dromen. Staat hier, vers 28. Die kijken met geloof terug en vooruit. Want op basis van wat ik in mijn leven met God heb mogen zien, heb ik het vertrouwen dat hij niet los zal laten. Groot is uw trouw, o Heer. Maar jongeren zien visioenen, lezen we hier. Dat gaat gepaard met frisse ideeën. Dat gaat gepaard met vragen stellen. Met hoop vooruit durven kijken. Want weet je, als je jong bent, je hebt nog een leven voor je. Dan denk je, wauw, ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus, ik wil zo. En heel veel dingen zijn ook mogelijk vandaag de dag. Prachtig. Onze jongste dochter, een aantal jaren getrouwd, ze is 28 met haar man op wereldreis geweest. Nou, ik weet niet hoe dat u vergaan is, zeker de oudere generatie. Wij gingen al op huwelijksreis, dat was al heel wat. We gingen 2 weken naar Oostenrijk. Nog oudere generatie, die gingen 2 weken met de fiets naar Oosterwijk of zo, weet ik veel. Nee, mijn dochter en haar man gingen op wereldreis. Ze zijn gewoon 5,5 maand weg geweest. Maar met God. Met God. Ik denk, oké. Droom, durf, leef, ontwikkel, ga, doe. Want God is een God van avontuur. God is niet een God van, nou, dat past op de vierkante meter. Of dit, nee, dit is meer een kubieke meter. Decimeter. Nou, anyway. We kunnen God niet beperken. Hij wil gaan. Hij wil ruimte geven. Hij wil lucht geven. Hij wil grote dingen doen. Het is ons beperkte denken wat het vaak zo klein maakt. God doet veel meer dan wij bidden of beseffen. En wat fantastisch als die jonge mensen ideeën hebben, perspectief hebben. Ik ga iets zeggen, en dat bedoel ik zeker niet als kritiek, maar als een illustratie van dit. Weet je, het is geweldig als tieners mee gaan doen in een zangdienst. En als ze zich gaan inzetten en ze brengen hun lieder in enzovoort, dat is mooi. En daar kan ik oprecht van genieten. En tegelijkertijd denk ik, ze gaan zo mooi mee in het hele stramien van de liturgie die we met elkaar allemaal hebben bedacht. Wat zou er nou gebeuren als zij het ineens heel anders gingen doen? Heel anders. U komt hier op een zondagochtend en er staan alleen maar achter in de zaal twee rijtjes stoelen voor hen die wat slechter ter been zijn. En voor de rest is het gewoon jammer, geen stoelen vanochtend. U moet staan. En als het ware, u krijgt eerst het dessert en het voorgerecht wordt als laatste geserveerd. Wat zou er gebeuren? En dan doen ze de zangjes en dan wordt er gedanst. Hoe zou u reageren? En dan ga ik best wel heel erg hard, dat realiseer ik me ook wel. Maar wat gebeurt er als Gods geest ons te pakken krijgt? Dan gaat ons leven op zijn kop. Staan wij dat toe? Vinden wij dat wat? Afgelopen zondag was ik in een heel klein bouwvallig kerkje in een van de sloppenwijken in Jeffreys Bay, waar we waren in Zuid-Afrika. En daar kwamen 20 mensen of zo. Dat is wel leuk, ze hebben daar een geluidsinstallatie, die heb je natuurlijk helemaal niet nodig met 20 mensen. Maar in Afrika, als je zoiets hebt, dan moet je het ook gebruiken. En er zit een volumeknop op die kant tot 10. En die gaat dan ook op 10, ook al ben je maar met 20. Maar dan wordt er gezongen. En dan, voor degene die wel eens in Afrika zijn geweest of Afrikanen kennen, dan weet je dat die kunnen niet stil blijven staan. Of laat staan dat ze zitten als er gezongen wordt. Dus alles beweegt. En dan heb je een paar van die big mama's erbij. En dat hele bouwvallige gebouw. Ik zag dat dak soms zo heen en weer gaan. Ik denk, oh, ik weet niet hoe lang dat goed gaat. Maar dan gaat Gods geest aan het werk. En dan zie je bijna ter plekke zie je dingen gebeuren en veranderen. En denk ik, wauw, de toekomst van de kerk. Laat die jonge mensen ook in onze gemeente, laat ze hun gang gaan. Tuurlijk onder begeleiding. Maar als Gods geest ze te pakken krijgt, dan gaan we versteld staan van wat er gebeurt. Dus dat is hier de belofte. Uw jonge mannen en meiden zullen visioenen zien. Nou, wat mooi als dan ouderen en jongeren elkaar ontmoeten. De dromen van de ouderen en de visioenen van de jongeren. Nou, het werk van Gods geest leidt altijd tot actie. Kijk de hele Bijbel maar na, lees het allemaal maar. Dat gaat over bidden, getuigen, bouwen, profeteren, woorden van kennis, de gaven van de geest. Het is niet vrijblijvend. Je kunt nooit zeggen, ik heb een ontmoeting met God gehad. God heeft me zijn geest gegeven, dus de belofte, en daar bleef het bij. Nee. Nee, dat kan niet. Het is niet vrijblijvend. Want de geest beweegt ons, dwingt ons ertoe, motiveert ons, stuurt ons aan om onze gaven in te zetten. Samen, dwars door die generaties heen. Met jong en oud. Niemand uitgezonderd, niemand afgeschreven. Tot onze laatste ademtocht. Hoe zongen we het ook alweer met 10.000 redenen? Als mijn kracht vermindert, ik blijf zingen. Ik blijf dat vat wat de geest van God mag gebruiken. En ouderen, we hebben een rol en een verantwoordelijkheid naar de jongeren. En jongeren, jullie hebben een verantwoordelijkheid naar de ouderen. Motiveer ze. Steek een vuurtje aan. Maak het lastig voor ze. Op een positieve manier. Hè? Samenwerking in de muziek, in het kinderwerk, diaconaat. Verzin maar wat. Social media. Het gaat mij allemaal te hard, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een dochter, die zit in communicatiewetenschappen. En die weet altijd het nieuwste en het nieuwste van, weet ik veel, Instagram en alles wat er allemaal. Ik hou niet bij. Maar laat de jongere generatie dat doen. Om je als kerk ook te profileren op social media. Het gaat om de beste boodschap die we hebben. Nou, voeg het samen. Jongeren visie hebben of visie ontwikkelen. Hopelijk samen met ouderen. En ouderen hebben wijsheid. Moet je nagaan. Moet je nagaan als we dat kunnen koppelen in de gemeente. Visie en wijsheid. Ervaring van het leven met God. Versus dromen. Over iets wat nog gaat komen, wat nog gaat kunnen zijn. Ik word ontzettend enthousiast als ik jonge mensen zie gaan voor God. Als ik jonge mensen keuzes zie maken. Dan denk ik, wauw. Wauw, wat een voorbeeld. Wat een voorrecht. Daar wil ik bij zijn. Daar wil ik getuige van zijn. Ik spreek soms met mijn eigen kinderen over hoe makkelijk ze het hebben. Dat is relatief natuurlijk. En ik veroordeel ze daar ook niet om. En ik heb ze allemaal al een keer meegenomen op reis naar een land waar het vele malen minder was. Maar jonge mensen die een keus maken om voor Jezus te leven vandaag de dag, dat is een hele heftige keus. In een maatschappij, in een wereld die niks van God wil weten. En toch zijn zij de vaandeldragers van de gemeente in dit land. In het Westen. En zij verdienen onze steun. Zij verdienen ons gebed. Zij verdienen onze verhalen. Bouw aan relaties. Natuurlijk de relatie met God in de eerste plaats. Maar ook horizontaal. Horizontaal. Bemoedig die tieners die vanochtend die zangdienst hebben gedaan. Laat ze weten dat je ervan genoten hebt. Zo mooi. Als een oudere generatie dat ook kan. Ik weet niet of ik het verhaal al een keer verteld heb. Ik word ouder, dus dan ga je soms dingen herhalen. Maar ik was ooit gevraagd om te spreken in een jeugddienst. Dat was lang geleden, toen ik nog jonger was. En op de voorste rij zat een dame van, ik denk dat ze zeker 80 was. En die jeugd die had echt goed in de bus geblazen. Wat een takkenherrie, zegt die muziek. Echt knalhard en 3 bassen en een drumstel. En, nou ja, goed, echt gewoon lekker bam. Die ging helemaal uit hun dak van God. Prachtig. En die dame op die voorste rij die zat te genieten. Die vond het prachtig. Dus na afloop van de dienst ben ik naar haar toe gegaan. Ik zeg, mevrouw, ik vind u zo'n voorbeeld voor de oudere generatie om te genieten van alles wat de jongeren deed. Ze haalt de oordopjes uit de oor. Ze zegt, ja, ik heb er ook van genoten. Zo mogen we meeleven en meedoen met ook de volgende generatie. Weet je, als Gods geest aan het werk gaat, en dat is de belofte uit Joël 2. Als we tot geloof, tot bekering komen. Als we ons verootmoedigen. Als we zeggen, Heer, wij kunnen het niet. Wij weten het niet. U moet het gaan doen. Dan zal God van zijn geest uitstorten op alle vlees. Uw zoon en uw dochters zullen profeteren. Oeh, dat is misschien ook nog wel een spannende. Hoe gaan we om met profetie? Nou, dat laat ik lekker aan de oudste over. Uw ouderen zullen dromen. En jonge mannen zullen visioenen zien. Geloven we daarin? Willen we dat meemaken? Willen we ons daarna uitstrekken? Dan gaat God nog grotere dingen doen dan hij al doet in uw midden op dit moment. Amen. Laten we een moment ons hoofd buigen. Vader, het is uw belofte dat als uw kinderen zich verootmoedigen, dat u komt met uw geest. En we hebben het gelezen in Joël. En we willen onze verwachting uitspreken dat u dat gaat doen. En we zien daar de eerste vonkjes al van. We zien hoe u werkt in deze gemeente. Daar zijn we u dankbaar voor. Maar we hebben nog verwachting, Heer, nog meer verwachting. Dat het groter zal worden, dat het vuurtje wat is aangestoken echt zal gaan branden en een stevig vuur zal gaan worden. We danken u voor al die ouderen in de gemeente, voor hun wijsheid, voor hun levenservaring, voor de verhalen die ze kunnen vertellen over hun leven met u. En we danken u voor de jongeren, Heer, die nog mogen dromen. En we bidden dat ze open zullen staan om uw geest te ontvangen. En op zullen staan om mee te bouwen en mee te dragen in deze gemeente. Heer, natuurlijk bidden we voor iedereen die daartussen zit, die ze misschien nog niet oud voelt, maar ook niet meer piepjong. Heer, u ziet ons allemaal en uw geest is voor ons allemaal. En we bidden dat we uw woord als fundament en de verhalen van de oudere generatie als fundament mogen zien en gebruiken om uw lichaam te bouwen. Hier plaatselijk, maar ook in ons land. Heer, we hebben u nodig. Kom met uw geest. Vernieuw ons, verfris ons, waai door ons leven en steek dat vuur aan. Amen.